Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 89, het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. Psalm 89, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Handelingen 16, de versen 16 tot en met 40. Ik herhaal Handelingen 16, vers 16 tot en met vers 40. Doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En het geschiedde, als zij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang, maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En ging hij uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen, dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas, en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigden zeden, die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond er gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen, hun klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geest. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden de stokbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker, en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas, en zongen godelofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelf een omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met een grote stem, zeggende, doet u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in den Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen, en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars, zeggende, laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende, de hoofdmannen hebben gezonden, dat gij zoudt losgelaten worden, gaat dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zei tot hen, ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen, en werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom den hoofdmannen, en ze werden bevreesd, hoorende dat zij Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als ze hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia, en de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 66, het tweede, het derde en het vierde vers. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zojuist een gedeelte voorgelezen uit Handelingen 16. Handelingen 16 is een bekend hoofdstuk, omdat het daarin gaat over de bekering van Lydia en in de tweede plaats de bekering van de stokbewaarder, de Macedonische man die Paulus had gezien in de nacht en waarvan we weten dat hij zei: kom over en help ons. En als je dan zo'n hoofdstuk uit de Bijbel rustig leest, tekst voor tekst leest, en daar rustig over nadenkt, dan rijzen er toch al snel een heleboel vrij moeilijke vragen. Een van die moeilijke vragen is bijvoorbeeld vers 25, waar staat dat Paulus en Silas ter middernacht baden. Dus 's nachts om 12 uur zijn Paulus en Silas begonnen te bidden en ze zongen Goden lofzangen. Vervolgens, als we dan wat verder lezen, zien we in vers 35... en als het dag geworden was, een uur of 6 later dus. Van 12 uur tot een uur of 6 later. En wat is er nou in die 6 uur gebeurd? Ja, in die 6 uur is een stokbewaarder tot bekering gekomen. Met zijn hele gezin en met zijn hele huis. Ze werden allen gedoopt. En er staat ook nog bij in dit gedeelte dat hij zich daarover verheugd heeft. Kijk maar in vers 34. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Kijk, als je zo'n stukje leest uit de Bijbel, dan weten wij allen dat God niet verandert en zijn werk evenmin. Gods werk verandert ook niet. Zoals God Adam bekeerde, bekeert hij vandaag ook nog mensen. En zoals God stokbewaarders bekeerde, zo doet hij dat vandaag ook. En zoals God toen huisgezinnen bekeerde, zo doet hij dat vandaag ook. Alleen er is wel één vraag. En dat is, als je dit nou leest, waar vinden we dat dan vandaag? 'S Nachts om 12 uur gebeurt er iets heel opmerkelijks. Twee knechten van God gaan zingen en bidden. En de volgende morgen is een compleet gezin tot geloof gekomen. Man, vrouw, kinderen, knechten. En ze zijn er nog blij om bovendien. Ze zeggen niet: zou dat wel echt zijn? Nog maar eens laten overzomeren en overwinteren. Nee, staat zo in de Bijbel. En omdat het in de Bijbel is, geloven wij dat. Het is waar. Maar hoe komt het dan dat het bij ons niet meer gebeurt? En dat is een vraag die we maar mee moeten nemen en zomaar voor onszelf voorzichtig moeten beantwoorden. Het zou kunnen dat wij Gods geest bedroeven en Gods geest tegenstaan. Het zou kunnen zijn dat we er niet meer verlegen om zijn. Dat was trouwens die stokbewaarder ook niet. Die heeft Paulus in het diepst van de gevangenis gegooid. Gemeente, u moet erover nadenken. Vraag of de Heere ook wil wonen en werken in uw hart en of u de betekenis en de kracht van dat woord voor uzelf, voor uw gezin en voor uw kinderen en voor allen die u omringen mag verstaan. En of u ook iets mag kennen van die vreugde dat hij nu met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Handelingen 16, vers 34. Dat zijn vrouw dus bekeerd werd, dat zijn kinderen bekeerd werden, dat zijn knechten bekeerd werden, dat hij nu met al zijn huis aan God gelovig was geworden. We zouden het bijna niet geloven om het niet in de Bijbel stond. We zouden eigenlijk die Bijbeltekst misschien wel een beetje, ja, nou ja, aan de optimistische kant vinden. Misschien is het wel een fout. Nee, laten we die kant maar niet opgaan. Laten we nooit de fout gaan zoeken in de Bijbel. Maar laten we het gebrek zoeken bij onszelf. Wat is er met ons gebeurd? Wat is er in onze gezinnen? Wat is er in ons leven gebeurd? Dat dit soort dingen ons toch iets te zeggen hebben en dat wij dit soort dingen kennelijk onder ons niet meer kunnen aanwijzen. De stokbewaarder werd met heel zijn gezin gelovig. En hij werd ook met zijn gezin gedoopt. En hij werd terstond gedoopt. Handelingen 16 vers 33. En al de zijnen. Dat brengt ons bij de waterdoop. En de waterdoop, daar wordt over gesproken in zondag 26 en 27 van de Heidelberger Catechismus. Wij vragen vanmiddag uw aandacht voor zondag 26, de vragen 70 en 71 uit onze Heidelberger Catechismus. We gaan die vragen en antwoorden eerst samen lezen. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Antwoord, het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben, om des bloeds van Christus wil, het welk hij in zijn offeranden aan het kruis voor ons uitgestort heeft, daarna ook dat de Heilige Geest vernieuwt en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven wandelen. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden? In de inzetting des doops, welk al zo luidt, gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt. Tot zover de vragen en antwoorden waarvoor wij vanmiddag uw aandacht vragen. Het gaat weer opnieuw over de heilige doop. En we letten dan op de betekenis van de doop en de schrift en de doop. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Zo vraagt onze Heidelberger in vraag 70. Reeds in de vorige vragen, in het vorige antwoord, kwam die uitdrukking gewassen met het bloed en met de geest van Christus aan de orde. Dat is, als we het goed lezen, best een lastige uitdrukking. Gewassen met het bloed. Je wast iemand met water en niet met bloed. En gewassen door de geest. Ieder begrijpt als hij zo'n uitdrukking leest dat dat een uitdrukking is met een diepere bedoeling. Vandaar dat onze Heidelberger ook verder ingaat op die uitdrukking. En dan geeft onze Heidelberger onderricht over de betekenis, de diepe bedoeling van de heilige doop. Trouwens, u moet onthouden, onze Heidelberger is een leerboek, een troostboek voor de kerk des Heren. Dat is niet een dogmatisch handboek, want in een dogmatisch handboek, daar kunnen we allerhande ook belangrijke vragen aan de orde stellen. Bijvoorbeeld, wat voor water moet er gebruikt worden bij de doop? Wat is een geldige doop en wat is een ongeldige doop? Hoe snel moeten kinderen na geboorte worden gedoopt? Enzovoorts, enzovoorts. Al die vragen, daar gaat de Heidelberger verder niet op in. Dat raakt de vormgeving van de doop. De Heidelberger beperkt zich tot de belangrijkste en de meest wezenlijke vragen rond de doop. En een van die hele fundamentele vragen is natuurlijk, wat betekent dat nou eigenlijk, de doop? Wat houdt dat in? Dat die stokbewaarder gedoopt werd, dat Lydia gedoopt werd, dat de apostel Paulus gedoopt werd, want die laatste tekst, het verantwoord 71, dat zijn woorden van Ananias aan de apostel Paulus. De apostel Ananias zegt tegen de apostel dat hij zijn zonden moet laten afwassen. Gemeente, zo is dus de vraag, wat is nu de betekenis van de heilige doop? Wat betekenen die uitdrukkingen die we ook vinden in de schrift? Wassing met het bloed en met de geest van Christus. En dan gaat onze Heidelberger dat stap voor stap uitleggen. In de eerste plaats zegt onze Heidelberger, die uitdrukking betekent, het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil. Dat is ook alweer een aantal moeilijke dingen die daar staan. Het bloed van Christus. Daarmee wordt bedoeld de overgave van de Heer Jezus tot op het kruis van Golgotha. Dat de Heer Jezus door zijn Vader werd gezonden. Dat hij in de volheid des tijds is gekomen. Dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen. En dat hij in de menselijke natuur als het lam dat de zonde der wereld wegneemt, voor de zonde heeft betaald aan het kruis van Golgotha. Het bloed van Christus, dat betekent het sterven van Christus voor de zonde. En dat heeft hij gedaan voor zijn kerk en voor zijn gemeente, opdat er voor de zonde betaald zou worden. Dus iedere keer als wij lezen in de Bijbel het bloed van Gods Zoon reinigt van alle zonden, dan denken we onmiddellijk aan de kruisdood van de middelaar 2000 jaar geleden. De Heer Jezus was zelf onschuldig, maar God de Vader heeft al de zonden van Gods kinderen op hem gelegd. En de Heer Jezus heeft van eeuwigheid op zich genomen en in de tijd ook ten uitvoer gebracht dat hij voor die zonden zou betalen. Dat was een hele zware weg. Dat was een weg waarin de Heer Jezus heeft gesmeekt. Waarin hij heeft gezegd, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat was een weg waarin hij, zo zegt de Hebreeënbriefschrijver, gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat was een weg waarin hij huiverde. Maar het was ook een weg, dat zegt Psalm 40, waarin hij met vreugde vanwege de eer van zijn Vader die weg is gegaan. Zie, ik kom. En Psalm 40 leert ons, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Dat is het offer van Christus, dat is het bloed van Christus. En wat betekent nu de heilige doop? Wat betekent de waterdoop? Wat wil de waterdoop ons uitbeelden? Wel dat we alleen vanwege dat bloed van Christus en vanwege zijn offerande aan het kruis vergeving der zonden hebben. Kijk, mensen hebben zonde voor God. Zonde met onze gedachten, zonde in onze woorden, zonde met onze daden. De een die zondigt wat meer dan de ander, maar allen zijn wij zondige mensen voor God. Heel veel mensen vinden dat geen probleem. Want zonde dat is fijn en zonde dat voelt goed en zonde dat sluit aan bij een boos hart. Als de zonde voor u geen probleem is, dan roep ik u vanaf deze kansel vanmiddag toe, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Want als dat zo is en als dat zo blijft, gaat u voor eeuwig verloren. Dus dat moet ik eerst even zeggen. Als zonde voor u geen probleem is, dan gaat u, als u vanavond sterven moet, voor eeuwig verloren. Er zijn andere mensen en die zeggen, ja, de zonde, daar denk ik wel eens over na. Ik lees er ook over in de Bijbel. En ik vind dat ook wel erg belangrijk. Maar weet u, ik kan mezelf tenslotte niet bekeren. En bovendien, ja, dat moet de Heilige Geest werken. Ik ben bovendien ook nog zo druk met allerlei aardse dingen. De een heeft werk, de ander is op vakantie. En weer iemand anders die zegt, ja kijk, ik ben nu nog jong en nu hoop ik van het leven te genieten. Natuurlijk doe ik wel foute dingen, maar verder, ja kijk, daar kan ik verder niet zoveel mee. Dan wil ik u ook toeroepen dat de Heere daar heel anders over denkt. Gaat er niet om hoe u dat voelt en hoe u dat allemaal ziet, maar wat God ervan zegt in de Bijbel. En God zegt, zonde neem ik buitengewoon serieus. Dat laat ik zo zwaar wegen, dat als er ooit één zondaar met zijn zonden voor mij verschijnt, dan gaat hij voor eeuwig ten onder. Moet u ook goed onthouden. U kunt erover praten, u kunt erover denken. Maar als u straks in de oordeelsdag met uw zonde voor God verschijnt, is het voorbij. Dan zegt God, wat komt u hier doen? U gaat voor eeuwig verloren, zult u erom denken. Ja, maar nee, zult u erom denken. U kunt met uw zonde last voor God niet verschijnen. Daar is vergeving nodig. Er is afwassing nodig. Weer zegt iemand anders, ja, oh, ik heb zo'n last van mijn zonde. Dat is zoiets ergs in mijn leven. Ik ben ontbloot en ontdekt. En zult u onthouden dat zondekennis niet bestaat in een aantal, weliswaar goede termen, maar termen. Zondekennis bestaat en ontstaat in de praktijk van het leven. En God maakt mensen altijd zondaren in de praktijk. David werd zondaar toen Nathan tegen hem zei, u bent die man. En toen wist David heel goed waarover het ging. Het ging namelijk over zonde met Batsheba en moord en doodslag op Uria. En de Heer zegt tegen Kain, waar is je broer Abel? En toen wist Kain heel goed waarover het ging, namelijk over de doodslag op zijn broer. En God zegt tegen, en de Heer Jezus zegt tegen de rijke jongeling, verkoop al wat je hebt. Toen wees de Heer feilloos aan in zijn leven wat zijn zonde was. En zo doet de Bijbel dat nog. Als God u zondaar maakt nou, dan steekt de Heilige Geest dat mes zo in uw leven. En dat doet pijn hoor. Denk daar nooit gering over. Dan komen uw boezemzonden naar boven. Dan wijst de Heilige Geest aan dat u daardoor schuldig staat voor God. En dan bent u er ook niet zomaar klaar mee. Zo van, Jezus kwam voor zondaar, ik ben ook een zondaar. U bent dan niet met een redenering daarmee klaar. Integendeel. Dan wordt die zonde een last. En dan wordt die zonde, ja, dan weet je niet wat je ermee aan moet. Want dat is een soort innerlijke fontein. En die zonde, die baart weer nieuwe zonden. Je hebt een boezemzonde. Nou ja, ieder heeft zijn boezemzonde. De een die houdt van zijn geld. En de ander die houdt van zijn eer. En weer iemand anders die houdt van zijn persoon. En weer iemand anders die houdt van... Nou, ik kan het allemaal opnoemen, het staat allemaal in de Bijbel. Gaat u maar na bij uzelf wat uw boezemzonde is, of jij. Wat nummer 1 staat in je leven, als dat iets anders is dan God, dan is dat uw zonde, uw boezemzonde. Kan dus ook je ambt zijn. Je denkt, ik ben een goede dominee. En als een God goede dominee is, die houdt er niet op na. Als je doet wat je doet, ben je nog maar een onnutte dienstknecht en verder niks. Dat geldt voor dominees. Straks aan het einde van de rit, dan zegt de Heer gewoon, ja, onnutte dienstknecht, kom maar binnen. Meer niet. Meer blijft er ook niet over. Naarmate dat ontdekkend licht in ons leven gaat schijnen, naar die mate wordt een mens steeds meer afgebroken in zichzelf. En laat de Heilige Geest zien dat we vergeving nodig hebben. En waar ligt nu vergeving? Ik heb zo net gesproken over dat kruisoffer van Christus. Waarop wil de Heilige Geest nu wijzen? Wel dat nu dat offer van de Heer Jezus Christus het enige en ook het geschonken en het volkomen middel is waardoor God zonden wil vergeven. En waarom wil God nu door middel van dat offer van Christus de zonden vergeven? Waarom? Nou, heel eenvoudig. Omdat God zegt, zonden, dat is een schuld. En die schuld, die neem ik weg. Daar zet ik een streep door als er voor betaald wordt. U kunt het voorbeeld wel nemen van de bank. U hebt een grote schuld bij de bank, bij de Rabobank. En dan komt u bij die bank binnen en dan zegt u, ja, ik kan het niet meer betalen. Zegt de meneer van de bank, dat is jammer voor u. Maar u hebt wel schuld, wilt u wel betalen? Ja, maar kan het niet, daar hebben wij niets mee te maken. Meneer, u zorgt me dat u betaalt. En als u het niet kunt, dan laten we beslag leggen op uw salaris en op uw huis en op uw auto en op uw bezit. Want u zult betalen. Dus u kunt niet betalen door te zeggen dat u niet kunt betalen. U kunt ook niet betalen doordat u zegt, ja, ik heb wel schuld, maar kijk, ik had een familielid en die heeft mij problemen veroorzaakt en daardoor heb ik nu geen geld meer. Zegt die bank, dat is erg voor u, maar wij eisen betaling. U kunt alleen maar die schuld weg doordat u betaalt. Doordat u die 100.000 euro die uw schuld heeft betaald. En dan zegt die bank, goed, u heeft betaald, streep door de rekening. Hoe doet God dat nou? Nou, God zegt precies hetzelfde. U kunt niet bij God komen en zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo erg en ja, u weet wel, ik ben gevallen en ik kan niet betalen. U kunt ook niet bij de Heere komen en zeggen, ja Heere, mijn vriend of mijn ouders enzovoort, betalen. U heeft mij gekrenkt. U heeft dat beeld van God van mij beschadigd. Dat hebt u niet meer. Ik eis betaling. En nu is er maar één betaalmiddel. Want kijk, God die werkt op zijn eer en op zijn roem en op zijn glorie aan. En God zegt, ja, ik ga niet vergeven en ik zet er geen streep door. Tenzij dat u betaalt. Nou, wat is dat betaalmiddel dan? Nou, kunt u zelf proberen. Dat noemen we dan de eigen gerechtigheid. En dat zijn, de islam is druk bezig met zelfbetaling. En het jodendom en allerlei religies en godsdiensten. Daar is men bezig om zelf te betalen. Gemeente, dat is een hopeloze weg. Nu kunnen we denken dat God er wel zomaar een streep doorheen zet door de zonden. Maar God doet nooit dingen zomaar. Want dat zou een krenking zijn van zijn bestaan en van zijn wezen. Dan heeft God wel een middel aangewezen. En dat middel, daar is de doop nu een symbool van. En dat middel, dat is het offerbloed van Christus, zijn dood. En God zegt, u hebt schuld. Wilt u betalen? Loopt u ermee te tobben hoe die schuld vergeven wordt? Dan moet u bij mijn zoon zijn. Die zichzelf heeft geofferd. Die aan het kruis vrijwillig is gestorven. Die daar volkomen heeft betaald. En die dat gedaan heeft voor goddeloze zondaren. Daar heb ik mijn zoon voor gegeven. En nu is alleen vergeving. Als u door een waar geloof aan hem verbonden bent en uit hem leeft. Als u ligt onder de bedekking van dat bloed. En dat zo is, dat wil God nu uitbeelden, uittekenen met de doop. God zegt dat waar in de doop, daar geef ik u een teken van, dat alleen maar vergeeft. En in de Bijbel zegt de Heilige Geest dat door dat offer en door die kracht van Christus worden zonden vergeven. Nou, u voelt al wel waar het naartoe gaat. U bent allen, hoop ik, gedoopt. En als u niet gedoopt bent, dan moet u de weg bewandelen opdat u gedoopt mag worden. En dat u dat teken ook mag ontvangen. Maar als u dat teken heeft, heb u dan ook behoefte aan de betekenis? En zegt u, Heere, nou staat hier, wat is dat eigenlijk met het bloed en de geest van Christus gewassen zijn? Nou, dat is dat ik vergeving der zonden heb alleen om dat bloed van Christus. Dat is een grote zaak, dat weet ik. Het is wel een noodzakelijke zaak. En allen die wandelen op de smalle weg, die hebben geen ogenblik rust. Voordat ze weten mogen, ook voor mij. En voordat ze mogen schuilen in die wonden van Heer Jezus Christus. En dat ze vergeving uit hem hebben ontvangen. U moet dat zomaar eens voor uzelf wat overdenken. En dan hoop ik, als u die vergeving niet kent, dat u dat veel bindt aan de troon der genade. En zeg, Heer, dan heb ik wel het teken, maar niet de betekenis. Wil u mij ook de betekenis van de doop schenken? En als u zegt door genade mag ik daar iets van weten, dan hoop ik dat u de heerlijkheid van die koning, die u dat allemaal uit genade schonk, niet zult verdonkeren en verduisteren. Maar dat in uw leven blijkt dat u een onderdaan bent van die koning en van die zaligmaker. En dat hij u niet veel waard en niet een heleboel waard, maar dat hij u nu alles waard is geworden. Want dat is een kenmerk van Gods kinderen. De Heer Jezus wordt hen alles waard. Het is net als in een goed huwelijk, weet u. De bruid heeft de bruidegom het allermeeste lief. En de bruidegom heeft de bruid het allermeeste lief. Zo is dat. En zo leert de Heere zijn kinderen. Dat was het eerste stukje bij deze uitdrukking. Vergeving der zonden door het offer van Christus. En in de tweede plaats, ja, dat is ook belangrijk. Daarna ook. En dan komt er weer een moeilijk stukje in het antwoord. Ik zal het eerst even nog voorlezen. Door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd zijn. En die vernieuwing en dat geheiligd zijn heeft ook een doel, opdat wij hoe langer hoe meer de zonde afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Goed. De doop wijst dus op vergeving, de noodzaak ervan en de mogelijkheid ervan en de realiteit ervan. De doop wijst ook op vernieuwing, de vernieuwing door de geest van Christus. Door de zonde staan wij met de rug naar God toe. En door de zonde zijn wij gericht op de wereld en op de duivel en op onszelf. Dat zou u het oude leven, de oude mens kunnen noemen. Waar wijst de doop nou op? En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest gaat zondaren wederbaren en zegt, vriend, zo kan het niet langer. Vriendin, zo mag u niet doorleven. Dan gaat de Heilige Geest in het hart wonen en dan gaat hij zo'n zondaar en zo'n zondares vernieuwen. Dat noemen we het vernieuwende werk van de Heilige Geest. En dat werk is natuurlijk nodig. Dat werk begint, zegt de Heer Jezus, in de wedergeboorte en dat zet zich voort in de dagelijkse bekering. De doop wil dus in de tweede plaats zeggen dat wij vernieuwing nodig hebben. En dat we in een nieuw, godzalig leven gaan wandelen. Een gedoopte die dat niet doet, die heeft dan wel het teken, maar die heeft niet de betekenis. Al Gods kinderen ontvangen niet alleen het teken, maar ook de betekenis. Dat wordt dus een realiteit in hun leven. Want vernieuwing betekent heel eenvoudig dat je anders gaat denken. Dat je anders gaat praten. Dat je anders met je geld omgaat en met je tijd omgaat. Dat de dingen van het Koninkrijk Gods nummer 1 worden. En dat het ook je begeerte is dat dat zo blijft. Dat is vernieuwing. Dus een totale omkering in het leven. De Heer Jezus heeft dat nogal duidelijk gemaakt in de gelijkenis van de verloren zoon. Eerst was die jongste jongen niet vernieuwd. En toen zei hij, ik heb geen zin meer aan mijn vader. Ik heb ook geen zin meer aan dat bedrijf van mijn vader. Ik wil in dat verre land nou eens fijn leven voor mezelf. Nou, dat ging goed. Geld uitgeven, plezier maken, pret maken, je goed met hoeren erdoor brengen. Dat leek wel een heel fijn en aangenaam leven. Ja, totdat het geld op was. En toen zei de duivel, nou zoek jij het zelf verder maar uit. En zijn vrienden zeiden, zoek het verder maar uit. En iedereen zei, zoek het zelf verder maar uit. Die jongen kreeg honger. Hij zat bij de varkens en niemand keek meer naar hem om. Was er nog één die naar hem omkeek? Dat was zijn vader. Die stond maar te wachten wanneer die jongen terug kan komen. En weet u wat nu vernieuwing is? Dat is die omkering dat die jongen 180 graden omkeert en zegt, ik ga terug naar huis, want ik hou het hier bij die varkens, ik hou het hier in deze zondige wereld en in dit zondige milieu niet meer uit, ik ga in dood. En vernieuwing, daar zien we die jongen teruggaan. Dat is vernieuwing. Dat is omkering. En weet u wat nou de dood betekent? Dat zondaren door Gods genade die omkering beleven en die omkering beoefenen. Dat ze in plaats van een onheilig, een heilig leven gaan leiden. En wat is een heilig leven? Tot lidmaat van Christus geheiligd. Wel, dat bestaat uit twee dingen. Dat is ook alweer mooi. Dat het er nou zo staat in onze Heidelberger. Geheiligd leven. Nou, dat je nooit geen zonde meer doet en dat alles tot Gods eer is. Ja, dat zou de begeerte zijn. Maar het is nog niet de realiteit. Want wat is nu een geheiligd leven? Wel, dat wij hoe langer, hoe meer de zonde afsterven. Die zonde die zo verschrikkelijk erg is. Die zonde waarin we middenin leven. Dat we die zonde nou hoe langer, hoe meer afsterven. Dat dat steeds minder beslag legt op ons leven. Verkeerde praat, verkeerde gedachten, verkeerd bidden, verkeerd Bijbel lezen. En dat we die zonde in ons leven steeds meer gaan verfoeien en gaan verafschuwen. Kijk, aan het begin van de bekering, dan is dat vaak nog zwak. Maar als de Heer nu wat doorwerkt en wat verder werkt, dan krijgt die vernieuwende genade wat verder gestalte. En dat gaat zich uiten doordat we de zonde in haar ware aard steeds meer en steeds ernstiger gaan nemen. En dat die zonde ons steeds meer de dood wordt. En dat we het daar niet bij uit kunnen houden. En dat we desondanks er nog zoveel van vinden in ons leven. Ik hoop dat u dat een beetje begrijpt. En ik hoop dat u er ook eens over na wilt denken. Want als God dat werk van genade begint, dat is vaak een beetje pril. Dat is ook vaak klein. Die jongen die keerde zich om, die verloren zoon in dat verre land. En dat, ja, dat zag alleen die jongen. En hij liep nog in zijn lompen rond. En er was nog weinig voor het oog veranderd, alleen de levensrichting was veranderd. Toen hij thuis nog deed hij een ring aan zijn vinger, die schoenen naar zijn voeten enzovoort. Dus dat ging zo geleidelijk. En zo gaat dat ook in het leven van Gods kinderen geleidelijk. Er was vroeger ook een uitdrukking voor, ik vind het een mooie uitdrukking. Minder zonde doen en groter zondaar wordt het. Nou, dat is nu dat de zonde meer en meer afsterven. En in de tweede plaats het positieve in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. En dat is de keerzijde, want waar God nu door zijn genade en waar de doop dus die wezenlijke inhoud krijgt, daar gaan we door Gods genade godzalig en onstraffelijk leven. Niet dat dat volmaakt is, want Jacobus zegt, we struikelen allen in velen, maar het wordt wel de begeerte om nu volledig naar de geboden Gods te leven. Niet alleen voor de buitenkant, maar eerst voor de binnenkant. Gun door geloof in Christus kracht. Omdat het de geboden Gods zijn. Omdat het van die goede geboden zijn. Omdat het geboden zijn waar liefde in ligt. Liefde van God. En liefde tot onze naasten. En dat we nu in die wegen des Heren, hoe langer, hoe meer begeren te wandelen. Dat is een leven achter koning Jezus aan. Dat is een leven in zijn gemeenschap. Dat is een leven met vallen en opstaan en struikelen. Maar het is toch een leven waarin de Heer iets openbaart van zichzelf. Dat is het meest heerlijke, het meest vreugdevolle en het meest aangename leven. U dacht toch niet dat God, als hij zijn kinderen trekt uit de duisternis, roept tot zijn wonderbaar licht, dat de Heer daar niet iets van liefde en van vrede en van blijdschap in legt. Weet u wat de vrucht van de geest is? Ik las van de week de Galatenbrief nog eens een keer. En dan valt u dat zomaar op dat nu de vrucht van de geest, dat is liefde. In de tweede plaats is dat blijdschap. In de derde plaats is dat vrede. En in de vierde plaats is dat langmoedigheid, geduld. En als je nou veel mopperende en veel zure en veel ruziemakende mensen tegenkomt, nou dan is daar de vrucht van de geest niet te vinden. Want de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 25, dat is liefde en blijdschap en vrede en langmoedigheid en goede tierenheid. Dat staat in de Bijbel. En daaraan hebben wij ons te toetsen. Of er iets in ons leven is van liefde tot God en liefde tot onze naaste. Vrede. Blijdschap. Blijdschap dat de Heer ons nog opzoekt en dat we samen mogen komen in Gods huis. En dat de Heer ons nawandelt met zijn woord. Gemeente, dat is onze eerste gedachte. Dat nieuwe, godzalige leven. Dat is niet volmaakt, maar dat werkt de Heer door zijn genade. Ten slotte gaan we naar onze tweede gedachte. Doch eerst gaan we samen zingen en dat doen we. Uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En wat er verder volgt. Doop is een eenvoudig ritueel. Mijn kind, leg je wat water op het voorhoofd en je spreekt de doopformule uit. Bij een volwassene wordt hij een keer ondergedompeld in het water. En Ja, dat is het dan. Nou, heb nou zo'n ritueel zo'n geweldige betekenis. Als je daar nou met je verstand naar kijkt, dan zeg je nee. Nee, dat is niet zo. En nu moeten we natuurlijk oppassen. Straks in zondag 27 gaan we natuurlijk ook nadenken over of dat doopwater dat nou allemaal bewerkt. En dan luidt het antwoord gewoon nee. Maar doopwater is een teken, het is een heenwijzing. Maar hoe weten we nu dat dat doopwater ons dat wil leren? Dat dat in de kerk van zo'n grote betekenis en dat de doop dus echt belangrijk is. Hoe weten we dat? Dan kunnen we natuurlijk tegen elkaar zeggen, ja, nou, dat voelen we zo met elkaar. We hebben een soort traditie waarin het nou wel mooi is om dat te doen. Je ziet ook eens dan wat anders, met wat water en zo erbij. Nou, dat ziet er allemaal wel interessant en boeiend uit. Dus vandaar hebben we dat bedacht. Nou, gemeente, er wordt veel bedacht, ook in de kerk, maar daar moeten we niet te veel waarde aan hechten. Want er kunnen de grootste dwalingen uit voortkomen. U weet, de Rooms-Katholieke Kerk, die hebben in de Bijbel en daarnaast een traditie. En aan de hand van die traditie, dus dat zijn allemaal menselijke dingen die ze bedacht hebben, kwamen ze tot een vage vuur en kwamen ze tot 7 sacramenten en nog een aantal van die dingen. U begrijpt, dat moeten we dus niet doen. We moeten niet zelf aan het redeneren en beschouwen slaan en het een op het ander stapelen, noem maar op. Hoe dan wel? Nou, onze Heidelberger doet ons de enige goede sleutel aan de hand en die zegt, dat doop is een waterbad. En hoe weten we nu dat daar zulke gewichtige dingen mee samenhangen? Ja, dat weten we uit de Bijbel. Daar hebben we nou de Bijbel voor gekregen. Om ons in dat opzicht wijs te maken tot zaligheid. Kijk, we hebben de Bijbel natuurlijk gekregen om te lezen. En we hebben de Bijbel gekregen om daarover na te denken. En we hebben de Bijbel ook gekregen om, als we daar iets in lezen en wij missen dat persoonlijk, aan de Heer te vragen, wil u mij dat dan geven? We hebben niet een Bijbel gekregen om op in een la te leggen. We hebben niet een Bijbel gekregen om die alle dagen dicht te laten. We hebben niet een Bijbel gekregen om te zeggen, jongen, wat is dat toch moeilijk. En nee, ik lees liever iets anders wat ik beter kan begrijpen enzovoorts. Nee, we hebben die Bijbel gekregen om te lezen, daarover na te denken. En iedere keer als we er iets in lezen wat we niet hebben, tegen de Heer te zeggen, wil u mij dat ook geven, want dat staat in uw woord. U hebt dat zelf gezegd. En wilt u dat dan ook aan mij uit genade uitdelen? Gebruikt u zo ook de Bijbel? Er worden veel dingen gezegd in onze tijd. De een die zegt dit en de ander zegt wat anders. En gaan we ook naar de Bijbel toe en vragen we ook wat God zegt in de Bijbel? Dan zeggen we, heren, nou staat dit in de Bijbel. Nou heb ik dat niet, of nou weet ik de goede weg niet. Wil u me op de goede weg leiden? Want echt de ware bekering is altijd een schriftuurlijke bekering. Dan gaat de Heer dat woord uitleggen in ons hart en voor ons leven. En dan gaat dat woord kracht doen. En dan krijgt dat woord gezag. Het woord heeft gezag. Maar dan krijgt het voor ons persoonlijk leven gezag. En dan wensen we te buigen voor het woord. Je hebt mensen die willen graag buigen voor allerlei andere dingen. Maar daar moeten we niet aan meedoen. We moeten alleen willen buigen voor dat woord. En als iets in de Bijbel staat, dan is het waar. En als iets niet in de Bijbel staat, dan is het niet waar. Zo ligt dat. Dan moeten we natuurlijk de Bijbel wel goed lezen. En wat staat er dan te lezen over de doop in de Bijbel? Onze Heidelberger noemt natuurlijk niet al de teksten op. Want dat zou te ver voeren. Want dan zouden we alleen al een heel boekje krijgen over de doop. Maar de Heidelberger noemt er zo een aantal. In de eerste plaats Matthäus 28 vers 19. Wat staat daar nou over de doop te lezen? Wel, dat is het doopbevel. En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, voordat hij naar de hemel gaat met zijn lichaam, nu moet u de volken onderwijzen. En de doop gaat dus altijd eerst onderwijs vooraf. Onderwijs in de kerkelijke gemeente, onderwijs aan mannen, aan vrouwen. In de zendingssituatie ga je eerst onderwijzen. En bij kinderen die gedoopt zijn, is het de roeping van de ouders om te onderwijzen. Dat is de doopbelofte, dat wij onze kinderen zullen onderwijzen. Dopen en onderwijzen, dat hangt samen. Dat zegt de Heer, dat staat ook in Matteüs 28 vers 19. Gaat heen, onderwijst al de volken. Mooie taak voor vanavond als we thuiskomen in ons gezin en dan zeggen we: Henk, jij bent gedoopt, jongen. Je weet wel, vader heeft altijd gezegd, dat betekent in de eerste plaats dat God de Vader iets tegen je zegt, dat God de Zoon iets tegen je zegt, dat God de Heilige Geest iets tegen je zegt. We hebben het vanmiddag in de kerk nog eens gehoord. Ik ga het nog eens een keertje uitleggen, want dat moet ik, dat ben ik uit mijn jaarwoord verplicht tegen je zeggen. Dat was niet alleen een opdracht aan de discipelen, dat is ook een opdracht voor ouders. Om aan hun opgroeiende kinderen duidelijk te maken wat de doop nu betekent. En waarom we nou in naam van de drie-enige God worden gedoopt. En wat God daar allemaal in duidelijk wil maken. Ik weet niet of u dat veel doet. Misschien zegt u, ja, maar ik kan niet zo goed daarover praten. Nou, dat kan best. Zult u ook wel moeilijk over de vakantie kunnen. Dat gaat wel goed. Oh. Vakantie praten gaat goed. En over de doop praten, dat is moeilijk. Ja, waarom is dat moeilijk? Hoe komt dat zo moeilijk is? Terwijl het toch wel helder in de Bijbel staat. Ga dan heen, onderwijst. Dat we nou die wassing nodig hebben. En dat wij door de zonde van God verlaten zijn. En dat God ons in de doop opzoekt. En ons nawandelt. En dat... Ja, wat dan in de doopformulier staat, dat wij in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Ik zal u niet vertellen hoe vaak ik aan jonge mensen vroeg en wat heeft je vader je daarvan verteld over de doop? Breder te onderwijzen. Wat heeft je moeder je daarvan verteld? Wanneer was de laatste keer dat ze daar samen met je over spraken? Van joh, nou ben je gedoopt. Je hebt een gedoopt voorhoofd. Dat is van betekenis, want dat is door God de Vader, door God de Zoon en God de Heilige Geest gebeurd. Je bent dus niet bij de wereld, maar je hoort bij de kerk en bij de gemeente Gods. Je bent in het verbond gerekend. En dat wil ik in alle ernst tegen je zeggen. Beloven we, dat doen we onder eedzwering, staan we dat hier elke keer te beloven. Ik ook als ouder. 7 kinderen laten dopen. 7 keer gezworen dat ik hen daar breder van zal onderwijzen. Dan kunt u dat in uw gezin wel een toets, een onderzoek instellen. Hoeveel uw kinderen daar misschien van weten, dan moet u niet gelijk beginnen te zeggen, ja, dat komt om die kinderen, die willen niet zo goed luisteren. En ja, als het daarover gaat, dan de een die heeft zijn mobiel en de ander die dat en de andere staat er druk mee. En begin nou eens bij uzelf. Begin nou eens bij jezelf als opvoeder. Ben ik daar wel ernstig in geweest? Ben ik daar ook wel goed biddend mee bezig geweest? En zit er niet een grote haper in ons gezinsleven? Gaat dan heen en onderwijst. En wat dat betekent, dat de drie-enige God ons laat dopen. En dat zijn naam op ons voorhoofd staat. En dan in de tweede plaats, dat is weer een andere Bijbeltekst. Ook weer door de Heer Jezus gezegd. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Kijk, daar zegt de Heer, die geloofd zal hebben en die dat teken en zegel ontvangt en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden, behouden worden. Dus door het geloof en als bevestiging daarop de doop, worden zondaren gered. Die zal gered worden. Gered van het eeuwige vuur, gered van de macht van de vorst der duisternis, gered van de zonde, gered. Ja, zegt u maar, nee, dat staat in de Bijbel. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En wie niet geloofd zal hebben, ja, die zal verdoemd worden. Dat staat ook in de Bijbel. En dat staat nog niet in de Bijbel om u moedeloos te maken, maar dat staat in de Bijbel om u wakker te schudden. Dat geldt voor jonge mensen en oude mensen. En die vraag die moet een predicus, een ambtsdrager, ook voortdurend aan zichzelf, maar ook aan mensen stellen. Hoe staat het nu met u? Je hebt twee wegen, vertel eens, ben u op de smalle weg of op de brede weg? Nee, niet op de smalle, oh en dan? Ja, op de brede. Oh, en u bent 70 jaar, zo. En dan nog op de brede weg. En wordt u dan 71 en... Ja, dat weten we niet. Oh, dat weet u niet. En nog steeds op de brede weg. Waar eindigt? Ja, dan wordt u verdoemd. Ja, maar... Nee. Ja, dat niet zo van die scherpe dingen. Dat is... Hè, dat is nou zo jammer dat u iedere keer van die vervelende en van die scherpe dingen zegt. Daar word je onrustig van. En gemeente, als wij niet weten wat straks ons einde zal zijn en we elke dag kunnen sterven, dan is het tijd dat we onrustig worden. Dan is het tijd dat we onze binnenkamer op gaan zoeken. Dan hebben we geen dag lang rust meer mogen hebben. Dan mogen we wel dag en nacht schreeuwen, Heere, help mij. Want dan gaan we als een gewaarschuwd mens, desondanks voor eeuwig verloren. Weet u wie een hekel heeft aan die scherpe vraag? U misschien, maar de duivel heeft er ook zo'n hekel aan. Die heeft het liefst aan die vragen waarbij u zomaar een beetje blijft. En ja, niet te veel roering, niet te beroer, niet te veel. Nee, rustig aan. Blijven die je bent. Vindt de duivel prima hoor. Blijf maar rustig die u bent. Verloren geboren, verloren geleefd, verloren gestorven en zo voor eeuw. Verdoemd worden. Een heel zwaar woord. Ik hou er ook niet van om dat woord veel te herhalen, maar het is wel een waar woord. Wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Ja, maar dominee, ik kan toch, ik hoop dat u ermee in de knel komt. En ik hoop dat u dat op de knieën brengt en dat u erover na gaat denken en zei: Heere, nou moet ik bekeerd, ik kan niet, wil u het doen? Ja, maar ik kan niet bidden. Kunt u niet bidden? Moet u Hosea 14 vers 1 tot en met 3 eens lezen. Dan zegt Hosea: neem dan deze woorden met u. Ik zal het u voorleggen wat u moet zeggen. Neem dat nou eens mee. Zeg dan die woorden maar tegen God. Laat het eens wat klemmen in uw leven, ook in de vakantietijd. En ga straks de kerk eens uit met een voornemen, een ernstig voornemen, om van nu voortaan in de wegen des Heren te wandelen. En dan tenslotte nog een laatste tekst. Het bad der wedergeboorte op de afwassende zon, dat schrijft Paulus en Titus. En in Handelingen 22 vers 16, daar zegt Ananias tegen Paulus: en nu, wat vertoeft gij, sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. Kijk, hoe weten we nu dat de doop, dat uitwendige waterbad, door de Heilige Geest gebruikt wordt om zulke diepe en belangrijke dingen duidelijk te maken? Dat weten we in de eerste plaats in het doopbevel, en dat zei Christus. In de tweede plaats weten we dat omdat er rondom doop en geloof zulke hele aangrijpende dingen gezegd moeten worden. Namelijk behoud, zalig worden en verdoemd worden. En in de derde plaats weten we dat omdat en de apostel Paulus het zelf gehoord en opgeschreven heeft aan Titus, dat de doop het bad der wedergeboorte en de afwassende zonden wordt genoemd. En dat God dat teken als het ware heeft ingesteld om nu zichtbaar te maken wat zijn vergevende genade in Christus voor arme zondaren wil zijn. We hebben samen wat stilgestaan bij de doop. Nu zijn de meesten van ons gedoopt. Ik eindig maar met een vraag. Wat heb u, wat heb ik met de doop in mijn leven gedaan? Amen. slotzang gemeente, psalm 68 en daarvan het 13e vers. Psalm 68, het 13e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.